Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dingen Duiden podcast. Ik ben Suzanne en iedere week bespreek ik een thema op het gebied van wetenschap, filosofie, de maatschappij, trends, persoonlijke dingen, whatever. Alles wat ik maar interessant vind. Ik ben geen expert, maar ik vind het vooral heel erg leuk om het erover te hebben. En ik hoop dat jij het leuk vindt om daarnaar te luisteren. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door mijn Patreon supporters. Ik doe niet aan advertenties op mijn blog en podcast en zo kan ik het wel blijven doen. Mocht je mij willen steunen, kijk dan even op suzandulling.nl. Daar vind je ook de show notes van alle afleveringen met alle dingen die ik heb genoemd, zoals boeken, video's, artikelen en dergelijke. En vergeet je niet te abonneren via jouw favoriete podcast app op deze podcast. Oké, dan heb ik alles weer gezegd. Dan kunnen we gaan beginnen. En in deze aflevering gaan we het hebben over de existentiële crisis. Nou, welkom in mijn leven. Nee hoor, grapje. Ik zit zelf niet in een crisis, maar ik denk er wel heel veel over na. Ik denk dat iedereen de term existentiële crisis wel eens heeft gehoord. Maar wat houdt het nou eigenlijk in? Waar komt het vandaan en waarom hebben mensen het? Voor mij is het in ieder geval heel erg herkenbaar en daarom vind ik het ook wel een mooi onderwerp om te bespreken. En lastig, want het is heel erg veelomvattend. Want ja, iedereen denkt wel eens na over de zin van het leven. Waarom zijn we hier op aarde? Wat doet ons leven ertoe? Maar als je door die vragen langdurig een soort paniek of depressie ervaart, dan zit je echt in een existentiële crisis. En vaak wordt dit veroorzaakt door een grote verandering in het leven, zoals het overlijden van iemand, een burn-out, ontslag of een grote reis, dat soort dingen. Maar dat hoeft niet. Je kunt ook heel spontaan uit het niets gaan twijfelen over de zin van het leven. Ik heb dat ook regelmatig en dat betekent niet dat ik niet meer kan functioneren of echt depressief ben, maar ik heb wel echt heel vaak gedachten over waarom ik leef, hoe zinloos alles eigenlijk is, of ik wel de juiste dingen doe. Ga zo maar door. En dat klinkt misschien deprimerend of vermoeiend, maar ja, ik kan het ook niet uitzetten. En ik denk dat het wel vaker voorkomt in deze tijd. Misschien is het wel echt een generatieding, ik weet het niet. Vroeger volgde je in veel gevallen gewoon het pad van je ouders of wat er van je verwacht werd op dat moment. En tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden en prikkels, waardoor je waarschijnlijk al sneller zoiets hebt van, waar doe ik het allemaal voor? Je moet doen wat je gelukkig maakt, maar wat is geluk eigenlijk? Wat wil ik nou? En in mijn ogen is het niet hetzelfde als zoeken naar je droombaan of de beste versie van jezelf worden, waar heel veel coaches en ondernemers het tegenwoordig over hebben. Ik denk dat die existentiële vraag veel dieper gaat, omdat het gaat over het leven aan zich. En niet zozeer wat je in je leven doet, maar wat voor zin het leven überhaupt heeft en welke vrijheden je hebt en of je wel kunt kiezen wat voor jou belangrijk is. En natuurlijk zijn we als mens altijd al bezig met het nadenken over de zin van het leven. Ik denk dat het ook ons onderscheidt van andere dieren, omdat we zelf bewust zijn. We kunnen nadenken over onszelf, we kunnen ons in perspectief plaatsen van de tijd, we kunnen nadenken over de toekomst, over het verleden. En niet voor niets was filosofie al heel vroeg een belangrijk onderdeel van de maatschappij, zoals in de Griekse oudheid. En eigenlijk vanaf het moment dat we ons niet meer alleen maar bezig hoeven te houden met de eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken, slapen, kunnen we ook gaan nadenken over hoe we ons leven willen leiden en waarom we eigenlijk leven. En heel vaak werd dat eigenlijk ingevuld door religie. Daardoor was er eigenlijk altijd een antwoord op deze vraag, namelijk goed leven om in de hemel te komen of voor een volgend leven op aarde, dat soort dingen. Maar dat veranderde met de komst van de verlichting in de 18e eeuw, waarbij de focus steeds meer begon te liggen op wetenschap en reden. En God en religie begonnen een steeds meer ondergeschikte rol te spelen. Veel mensen zagen God nog wel steeds als schepper van de aarde en van het universum, maar de mens gaf zichzelf een grotere rol in het geheel. Dus ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het vergaren van kennis en noem maar op. En men zag de mens in de verlichting van nature als goed, als rationeel en als autonoom. En het leven van de mens draait daarbij vooral om nuttigheid, om waardigheid en om het streven naar geluk. En dat had dus ook duidelijk steeds minder te maken met een hemel of met God. En dat klinkt enerzijds heel positief, de mens van nature als goed en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Maar Nietzsche, Friedrich Nietzsche, de bekende filosoof, die sprak daarover rond 1880 zijn zorgen over uit. Hij schreef de beroemde woorden: God is dood, in zijn boek De Vrolijke Wetenschap en later ook nog in andere boeken. En nu had Nietzsche deze uitspraak niet zelf bedacht. Hij werd ook weer geïnspireerd door andere filosofen. Maar hij werd daar wel bekend mee. En Nietzsche bedoelde daarmee dat God niet meer de rol vervult van de zin of waarde van het leven, maar dat de wetenschap en de technologie dit eigenlijk overnemen. En hij zegt in De Vrolijke Wetenschap zelfs dat de mens God heeft vermoord vanwege die stap richting wetenschap. En dat de wereld daardoor houvast heeft verloren. En dit is inderdaad wel wat er gebeurt in zekere zin, want zonder God lijkt het leven nogal zinloos. En volgens Nietzsche leidt de dood van God tot nihilisme. En nihilisme houdt in dat er geen orde is, geen waarheid, geen uiteindelijk doel of ideaal. En hij verwacht dat dit grote gevolgen gaat hebben, dat zei hij dan in 1880. Zoals ook de ondergang van het christendom en zelfs de ondergang van de wetenschap en de filosofie. Want ook de wetenschap en de filosofie zoeken uiteindelijk naar een soort ideaal, een soort waarheid. Maar dat bestaat eigenlijk volgens Nietzsche ook niet. En hij denkt ook zelfs dat de moraal verdwijnt, want ook dat baseert zich op een grotere waarheid van goed en kwaad. Dus dat klinkt nogal deprimerend en dat lijkt haast op een existentiële crisis van de hele mensheid. En daarna kwamen er ook vanuit de filosofie weer reacties op deze uitspraken van Nietzsche. Er ontstonden verschillende visies en stromingen die probeerden antwoorden te zoeken op de vraag van de zin van het leven en het nihilisme. En een van de bekende stromingen die hier invulling aan probeert te geven is het existentialisme. Het existentialisme is ook gebaseerd en geïnspireerd door Nietzsche en ook door andere filosofen zoals Kierkegaard en Heidegger. En het is een filosofische stroming uit de 20e eeuw waarbij individuele vrijheid en verantwoordelijkheid een hele grote rol spelen. En kort gezegd zien de existentialisten dat je verantwoordelijk bent voor je daden en je leven en op die manier ook je leven zin kan geven. En Jean-Paul Sartre, een van de bekende existentialisten, deed de bekende uitspraak L'existence précède la sens. Nou, mijn Frans is een beetje roestig, maar kort gezegd is dat existentie gaat vooraf aan essentie. En dat betekent dat de dingen die je doet, jouw bestaan, belangrijker zijn dan jouw zijn, jouw essentie. Je definieert jezelf dus door middel van je daden. Kort gezegd, je bent wat je doet. En jouw leven is dus niet al bepaald op basis van wanneer en waar je geboren bent. En er is ook geen transcendente God, dus we moeten er zelf wat van maken. En daar heb jij volledige verantwoordelijkheid over. En hoe jij je leven betekenis geeft, is hoe jij je leven invult. En dat is zelfs in hele zware omstandigheden, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Ook dan kun je nog steeds verantwoordelijkheid nemen en de juiste keuzes maken. Denk bijvoorbeeld in het verzet gaan of iets dergelijks. En Sartre en andere filosofen die ook existentialisten waren, zoals Simone de Beauvoir en Albert Camus, leefden ook in de tijd van de Tweede Wereldoorlog in Parijs. En Sartre werd zelfs een tijd in een Duits werkkamp gezet en daar bleef hij schrijven. En hij las daar ook het bekende boek van Heidegger, een andere grote filosoof, Sein und Zeit, zo heet dat boek, Zijn en Tijd. En dit is een heel ingewikkeld boek over de vraag van het zijn, wie zijn wij als mens? En Heidegger maakt de onderscheid tussen hele verschillende vormen van zijn. Volgens hem is er het gewone zijn, maar ook het dasein, en dat kun je vertalen in het Nederlands naar er zijn. En dat is iets specifieks voor de mens, omdat wij zelf bewustzijn hebben, kunnen wij actief zijn. Wij kunnen actief bestaan. En de mens is ook bewust van de tijdelijkheid van het bestaan. En wij richten ons vooral op de toekomst. En we kunnen reflecteren op het verleden. En op die manier kunnen wij ons bestaan vormgeven. Nou, in ieder geval, Sartre die werd sterk beïnvloed door deze filosofie van Heidegger. En hij kwam met geluk eigenlijk vanwege gezondheidsproblemen vroegtijdig vrij uit het werkkamp. En hij bleef heel actief schrijven en doseren op het gebied van het existentialisme. En voor hem was schrijven ook echt een manier om te zijn, dus om er te zijn, zoals Heidegger dat dasein bedoelde. En een andere bekende existentialist, of zo noemde hij zichzelf eigenlijk niet, is Albert Camus. Hij noemde zichzelf absurdist, omdat hij het leven als absurd ziet. En hij heeft ook een hele interessante visie, vind ik, die het nog weer een stapje verder gaat daarin. Want volgens het absurdisme zijn mensen van zichzelf irrationeel en is het leven zinloos. En het menselijk lijden is eigenlijk het resultaat van tevergeefs proberen om wel betekenis te zoeken. Dus wij zijn altijd op zoek naar betekenis in ons leven, maar we kunnen dat niet vinden. Het leven is zinloos. Maar dat zorgt juist voor lijden, voor die existentiële crisis. En de vraag is dus ook, hoe moeten we verder dan leven als het leven zinloos is? En volgens Albert Camus zijn er 3 opties. Je kunt ervoor kiezen om niet verder te leven, om dus zelfmoord te plegen. Je kunt ervoor kiezen om een kunstmatige betekenis aan het leven te geven. Terwijl die er eigenlijk niet is, kun je ervoor zelf bedenken dat die er wel is. Bijvoorbeeld via godsdienst of een bepaalde ideologie. En de 3e optie is om te beseffen dat het leven zinloos is, maar toch door te blijven leven. En volgens Camus zijn dit de absurde helden. De mensen die dit doen, die zijn echt een held. En een voorbeeld dat hij geeft is de Griekse mythe van Sisyphus. En Sisyphus was een koning die de goden probeerde uit te dagen in zijn leven. En uiteindelijk werd hij gestraft om voor eeuwig een groot rotsblok een heuvel op te rollen. Maar eenmaal bovenop de heuvel rolde deze weer naar beneden en begon het weer helemaal opnieuw. Moest Sisyphus weer de rotsblok omhoog tillen en dit moest hij tot in de eeuwigheid blijven doen. En ondertussen was hij ook zich volledig bewust van het feit dat het eindeloos en zinloos was, maar toch moest hij doorgaan. En volgens Camus was hij zelfs gelukkig en kon hij er zelfs kracht uit halen, omdat hij weet dat hij sterker is dan het rotsblok. En dus elke keer weer dat rotsblok boven op de berg gaat krijgen. En op die manier, hoe zinloos het eigenlijk ook is, kan hij toch kracht uit het leven halen. Nou, dat noemde hij dan dus een absurde held. Heel interessant, het existentialisme en het absurdisme, dat gaat dus ook heel erg om zelfverantwoordelijkheid nemen. En hoe dan ook, ook al is het zinloos, toch je leven invulling te geven. Maar er zijn ook hele andere visies over het mens zijn en over de zin van het leven. En die staan behoorlijk recht tegenover het existentialisme en het absurdisme. Dat zijn bijvoorbeeld het structuralisme en het determinisme. En de basis daarvan is eigenlijk dat alles in het leven eigenlijk al vaststaat. Dat wij geen vrije verantwoordelijkheid en vrije wil hebben. En een van de grote aanhangers van het structuralisme is Claude Lévi-Strauss. En hij is ook een Fransman. Toen hij hierover schreef, was het existentialisme nog heel erg dominant in Frankrijk. Dat was in de jaren 60 en 70. En het structuralisme is niet echt een filosofische stroming, maar het zijn een aantal filosofen en sociologen die hetzelfde uitgangspunt hebben. Namelijk dat er veel niet zichtbare en onbewuste structuren zijn die alle sociale verschijnselen bepalen. Dus onze cultuur, onze taal, onze overtuigingen, ons gedrag, alles wordt bepaald door een onderliggende sociale structuur. En Sartre, de existentialist, die ontkent dat er zoiets is als het onbewuste. Terwijl Lévi-Strauss juist zegt dat er heel veel onbewuste maatschappelijke structuren zijn en dat dat ook onze keuzes beïnvloedt. Wat we ook doen, we zijn niet vrij. We zijn altijd beperkt tot de structuren van de maatschappij. We hebben dus eigenlijk ook geen vrije wil. Het is altijd onderdeel van de cultuur en van de tijd. En ook dit maakt het heel erg ingewikkeld, want wat is ons leven dan nog waard, ons leven als individu? Zijn we dan nog echt onszelf of zijn we alleen maar een product van de tijd waarin we leven? En wat kunnen we dan nog doen? Daar word je nou ook niet echt heel veel vrolijker van. Dus ja, daar is ook niet echt een antwoord op. En ook heel veel psychologen en wetenschappers hebben zich gewijd aan het probleem van de existentiële crisis en de reden van ons bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de piramide van Maslow, waarin de psycholoog Abraham Maslow de behoeftes van de mens ordent. Dus een piramide met onderin de basisbehoeften en hoe hoger je in de piramide komt, hoe verder de ontwikkeling eigenlijk is. De basisbehoefte is echt puur om te overleven, zoals onderdak, eten en drinken. Maar de volgende laag is bijvoorbeeld veiligheid. En als je dat hebt voorzien, kun je ook kijken naar sociaal contact en naar waardering en erkenning. En helemaal in het puntje staat ook zelfrealisatie. En dat is dus ook eigenlijk waar we als mens behoefte aan hebben. En als alle basisbehoeftes zijn ingevuld, dan kunnen we ons bezig gaan houden met wie we nou eigenlijk echt zijn. En zo was er ook een andere psycholoog, de Poolse psycholoog Kazimier Dabrowski, als ik het goed uitspreek. En hij had de theorie van de positieve desintegratie. En een beetje eenvoudig gezegd houdt het in dat mensen zich in 5 niveaus kunnen ontwikkelen. En volgens hem is nadenken over de zin van het leven en dus ook die existentiële crisis juist heel erg normaal en heel erg goed. En dat duidt juist op een grotere emotionele ontwikkeling. En zo kan de mens van een normaal leven, wat hij dan eenlagig noemt, zich ontwikkelen naar een meerlagig leven. En dit is minder gericht op het ego en minder gericht op automatisme en dingen die we altijd standaard doen, maar op een bewuster leven met meer autonomie. Dus eigenlijk zegt hij dat wij als mens ons kunnen losmaken van de structuren in de maatschappij, zoals het structuralisme dus zegt dat alles vaststaat, zegt Dabrowski, dat wij daar door zelfbewustzijn en een existentiële crisis ons daar los van kunnen maken en dus echt autonoom en zelfstandig kunnen worden. En je desintegreert jezelf, dus je maakt jezelf dus eigenlijk los van de biologische en sociale impulsen. En er komt meer reflectie op het leven. En dat kan heel erg oncomfortabel zijn, omdat je je bewust wordt van het leven en de sociale constructen. Er kan dan zelfs dus een existentiële crisis ontstaan. Veel mensen vallen daarom ook liever weer terug naar het normale leven, naar het eenlagige leven. Maar volgens Dabrowski is als je dat doorzet, kun je dus ook doorgroeien en zelfs dat al die structuren overstijgen. Nou, volgens hem zijn er 5 stadia tot en met een soort totale vrijheid en alle helemaal los van het ego. En dat is heel moeilijk te bereiken. Je kunt het ook zien als een soort verlichte staat. Maar en de vraag is ook, is dat nou beter? Kun je niet een mooi leven hebben zonder al die zorgen over je bestaan en over de zin van het leven? Of is het beter om heel bewust te leven met al die zorgen en die kennis? Nou ja, we zullen het eigenlijk nooit weten wat nou de zin van het leven is. Tenminste niet in dit leven. Als je religieus bent, geloof je natuurlijk wel in bepaalde waarheden. Maar als dat wegvalt, ja, dan moet je er zelf wat van maken. En ja, nou ja, ik merk dat ik hier heel veel over nadenk. En dat kan soms best wel lastig zijn. Misschien besmet ik jullie hier nu ook weer mee. Sorry daarvoor. En soms merk ik ook dat ik daar liever gewoon niet over wil nadenken en gewoon mijn leven wil leiden. Gewoon werken, op vakantie gaan, kinderen krijgen, weet ik veel, dat soort dingen. Maar als je hier eenmaal mee bezig bent, dan kom je er ook niet zomaar meer van af. En ja, voor mij heeft dat gelukkig nog niet geleid tot een echte crisis of depressie, maar wel tot veel twijfels over welke keuzes ik moet maken. Van wat is nou eigenlijk de beste keuze? Welke keuze zorgt ervoor dat mijn leven zin heeft? En ik ben ook wel aardig idealistisch, dus het moet ook nog wel bijdragen aan een betere wereld. En ik merk dan ook weer dat iets niet zo snel goed genoeg is. Dus ja, daardoor loop ik ook weer vast. Dus het is best wel lastig. En het is natuurlijk ook wel een luxe om over al deze dingen na te kunnen denken. Als je moet overleven elke dag of niet zoveel geld hebt of heel veel stress hebt, ja, dan ga je ook niet echt zitten dubben over de zin van het leven. En misschien zit het daar ergens ook wel in. Om ervoor te zorgen dat jij zelf en anderen niet alleen maar hoeven te overleven en te lijden, maar dat op de lange termijn iedereen zich zorgen kan gaan maken over de zin van het leven. En om daar vervolgens dan ook iets mee te kunnen doen naar die zelfrealisatie waar Maslow en Dabrowski het over hebben. En in welke vorm dat dan ook is. Dat kan iets met muziek zijn, met teksten, met vrijwilligerswerk, met ouderenzorg, noem maar op. En juist als we in ons achterhoofd houden dat ons bestaan tijdelijk is en na een paar generaties iedereen ons weer is vergeten, ja, dat niet hoeft te betekenen dat je er nu niets van hoeft te maken. En er is geen antwoord. Maar dat hoeft ook niet. Dat maakt het leven juist heel interessant. En daarmee kunnen we andere mensen helpen. En ja, een echte conclusie op de existentiële crisis is er niet. Behalve te leren accepteren dat er geen conclusie is en ondanks alles maar het beste ervan te maken. Mijn visie is dan ook wel dat het absurdisme van Camus, dat het leven absurd is en zinloos is, maar dat je er net zoals Sisyphus toch kracht uit kunt halen uit de dingen die je doet. Ja, dat eigenlijk het antwoord is. En ja, dat is misschien een beetje frustrerend dat het leven zinloos is. Maar ja, aan de andere kant moeten we het er maar mee doen. Nou, dat was hem, deze hele deprimerende aflevering van de Dingen Duiden podcast. Ik hoop dat je het desondanks wel leuk vond om naar te luisteren. Of dat je er in ieder geval van wat hebt opgestoken. Of dat je erover na gaat denken. Misschien denk jij er ook sowieso wel eens over na. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dat ik niet de enige ben die zo moeilijk doet over alles. Misschien heb je ook wel een heel ander antwoord op al deze vragen. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Je kunt me altijd een berichtje sturen via suzannedulling.nl of via de mail of via Instagram of Twitter. Ik heet overal gewoon Suzanne de Link. Mocht je het leuk vinden, deze podcast, vergeet dan niet om een review achter te laten. Dat zou ik echt heel erg fijn vinden. Dat helpt mij echt enorm om beter zichtbaar te worden. Dat kan in ieder geval bij iTunes. En vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast, want volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Doei!